Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 45 het eerste en het tweede vers. Wij doen nu met de Kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 119 het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Psalm 119 vers 84. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 57 tot en met 75. We noemen nu Matteüs 26, de versen 57 tot en met 75, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, vers 84. en in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 26 vanaf vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en de ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u, bij de levende God dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigenis van noden? Ziet nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen en zeiden, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal en een dienstmaagd kwam tot hem zeggende, gij waart ook met Jezus de Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende, ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degene die al daar waren, deze was ook met Jezus, de Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende, ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die er stonden bijkomende, zeiden tot Petrus, waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal verder gaan bij de woorden waar we deze morgen bij stilstonden. Vanmorgen vroeg het eerste gedeelte van vers 63 onze aandacht. Nu de rest van vers 63 en het 64ste vers. Dus vers 63, tweede gedeelte, en vers 64, waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittend ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Opnieuw brengt gij ons samen, Heere. En dat is een zegen van u. Want zoveel mensen in deze wereld en ook in ons vaderland zijn verstoken van de middelen van de genade. Zovelen hebben geen gelegenheid om naar uw huis te gaan in deze wereld. Anderen hebben geen behoefte. U brengt ons samen om uw woord te horen. Om onze harten uit te storten voor uw aangezicht. En om samen te zijn in een dienst des woords en der gebeden. Heere, laat dat een wonder voor ons mogen zijn. Want de voorrechten van u, van welke aard ze ook zijn, wij beschouwen ze zo vaak als vanzelfsprekend. Maar geef dat we zien mogen, dat elke zegen van u onverdiend is. En dat het een wonder is dat we er nog zijn. En dat we samen mogen zijn in uw huis en uw heilstem mogen horen. We bidden u dat, opdat wij zo mogen luisteren met een ootmoedig en vernederd hart. En opdat we zo ook mogen preken, het woord bedienen met een ootmoedig en vernederd hart. En opdat zo deze dienst voor ootmoedigen en vernederden tot zegen mag zijn. Want dat hebt u in uw woord gezegd, dat wie u nederig te voet valt, uw wegen zal leren. En dat u aan armen uit genade uw hulp ter verlossing wilt tonen en hun zielen wilt gadeslaan. Heere, wil dat ook deze avond dan doen blijken. We dragen elkaar aan u op, heel in het bijzonder hen die hier vanavond samen zijn gekomen, het zij ze tot de gemeente behoren of vanavond in deze dienst aanwezig zijn, die u niet kennen. U weet wie ze zijn, want u kent hun hart. Geef, Heere, dat dat vanavond tot schuld mag worden, dat wij u niet kennen. Want naar het duidelijk getuigenis van uw woord hebben we het recht niet om onbekeerd te zijn. Wat voor verontschuldigingen we onszelf ook aanmeten en aan u voorleggen. Heere, geef dat het ons tot schuld mag worden, dat we nog onverbroken en onvernederd zijn. En wil u geven dat vanavond het woord gebruikt mag worden dat een jongere of een ouder iemand, die tot op heden zonder u en zonder een verbroken hart voortleefde, onder de indruk mag komen van de majesteit van uw woord en alle wapenen van verzet mag inleveren, onverschilligheid mag kwijtraken of doodse ingezonkenheid mag kwijtraken en zoals een arme zondaar leert vragen en leert stamelen onder de bediening van uw woord, wat moet ik doen om zalig te worden? Heren, daartoe kunt u en daartoe wilt u toch de prediking van het woord gebruiken. En dat nooit om ons, maar dat om de majesteit van het woord en om uw eigen toezegging. We bidden u ook, heren, denk aan mensen die vanavond hier in de kerk zijn en die met zichzelf worstelen en met de dingen van de eeuwigheid worstelen, maar die geen uitweg zien. Vanmorgen was het avondmaal en hun hart was jaloers op dat wat in het avondmaal betekent en verzegeld wordt en wat door uw volk mag worden gegeten en gedronken onder de teken. Maar ze voelden die muur, die afstand die niet overbrugd is, de kloof die er nog steeds gaat tussen hen en tussen u. Heren, wil u vanuit uw woord ook vanavond onderwijs geven en het laten zien dat er nu voor zondaren, voor mensen voor wie het niet kan, aan hun kant, mogelijk is om zalig te worden vanwege de borg en zaligmaker wiens naam Jezus Christus is, die niet alleen gezwegen heeft voor schuldigen, maar die ook gesproken heeft voor schuldigen. En hij die zweeg in het gericht, wat aanduidt dat zondaren in het gericht moeten verstommen, heeft ook gesproken en getuigenis afgelegd wie hij is, opdat arme schuldverslagen zondaren, die in het licht van de aanklachten van uw woord geen woord, geen weerwoord hebben en moeten zwijgen, het mogen horen in hun nood en in hun schuld en in hun zielsverdriet, dat zijn naam is Zoon van God, Christus, Zoon des mensen. En dat daarin ligt opgesloten dat hij de eeuwige koning, priester en profeet is, volmaakt toegerust en bij machten om zondaren zalig te maken. Heere, geef dat we dat getuigenis mogen horen. En wil u er met uw zegen zo in meekomen dat het in ons hart mag dringen. Wees u met allen die u kennen, heren, u weet waar uw kinderen geestelijk vertoeven. Het kan zijn dat het vanmorgen een goede dienst was, een hoogtijdag, waarop we opnieuw werden gesterkt en voor het gericht en zweeg voor de God. Het kan zijn dat wanneer er reden is voor de duisternis en wanneer er bijzondere zonden of schuld is, dat het beleden mag worden is met ons alle, heren. Ook met ons wanneer we misschien bouwen op gronden die geen deugdelijke grond zijn. Wanneer wij geestelijk menen iets te bezitten, het zij we geen avondmaal vieren of dat wel mogen doen. Als dat zo is, heren, wil u ons dan ontdekken aan het verkeerde in ons leven en ons niet overgeven aan het goeddunken van ons eigen hart. Maar schenk gij ons genade om arm te worden en om de zaligheid buiten onszelf in die ene naam die onder de hemel gegeven is te zoeken. Wees u met de gehele gemeente. We dragen allen aan u op. Ouderen, mensen die in rouw zijn, soms lang, soms kort geleden door een pijnlijk verlies werden getroffen. Heren, wil u de balsem van uw troost geven. Denk ook aan de ouderen die de krachten naar lichaam en geest soms minder voelen worden. Wil u hen bijstaan en helpen en bovenal het licht van uw genade geven. Denk ook aan onze zieken. Er zijn er verscheidene ziek, sommige al lang, andere maar voor korte tijd. Er zijn langdurige ziekten die niet zo ernstig zijn, maar ook ernstige ziekten. We denken aan onze bejaarde zuster vroeg in de wei in de Samaritaan, die heel zwak is. Heere, wil u aan nabij zijn in de moeilijke weg die ze met name deze laatste jaren moet gaan. En wil u op haar neerzien in uw gunst. En nu ze licht en verder weinig meer kan, wil u in genade op haar neerzien. We willen uw naam ook dankzeggen voor zegeningen die u gaf. Jantine Kiviet mocht deze week thuiskomen uit het ziekenhuis en mag vanavond weer voor het eerst na die periode van zorg in de kerk zijn. Heren, we zeggen uw naam dank voor de zegen die u gaf. Wil u geven dat ook verder herstel voort mag gaan en dat zij volledig mag opknappen. En bovenal, Heren, geef dat ook deze roepstem voor haar persoonlijk en ook in de kring van het gezin zegen mag nalaten. We denken ook aan broeder Verhagen die deze week ook uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. U hebt de grote zorgen die er aanvankelijk waren toch willen beschamen en willen geven dat hij zover opgericht mocht worden dat hij weer naar huis mocht terugkeren gisteren. Wil u ook hem verder herstel geven en nabij zijn in uw gunst. We willen uw naam ook dankzeggen dat broeder Nelis vanavond voor het eerst na een langdurige periode van ziekte weer in de kerk mag zijn. En ook zijn zuster, zuster Nelis, mag vanavond na een periode van ziekte weer in ons midden zijn. Heren, er zijn redenen om uw grote naam daarvoor dank te zeggen. We vragen voor hen beiden in hun persoonlijke omstandigheden om verder herstel en hulp van u. Laat hun verwachting dan ook mogen zijn van u de Heren alleen. En wil hen bovenal met uw gunst en met uw genade bezoeken. En laat ook deze periode van moeite en van zorg door u gezegend mogen worden voor hen persoonlijk. Zo leggen we de vragen voor u neer. De redenen om uw naam ootmoedig dank te zeggen. We bidden in tegenspoeden om hulp en kracht van u. En in tijden van zegeningen en van onverdiende bewijzen van uw gunst of u ons klein wilt maken onder uw goede hand. Wat ook ons levenspad kruist, Heere, zegen ons bovenal met uw genade. Wil u zijn, Heere, met ons kerkelijke leven. We bidden u voor alle takken van arbeid, voor de zending, de evangelisatie, de evangelieverkondiging onder Israël, voor alle werk in kerk en gemeente. We dragen heel in het bijzonder deze week, de laatste week van de maand maart, alle kerkelijke vergaderingen aan u op die in deze week worden gehouden. Heel in het bijzonder de voorjaarsklasses die elke maand maart gehouden wordt. Ach, u weet, Heren, wat er op de agenda staat en u weet ook wat er besproken zal worden. Wil u in die vergadering zijn? U weet van de moeite die er nu al zoveel jaren sleept op onze klasses. Moeite die verwijdering geven, die zorg geven, die ook verdriet geven. Wil u de dingen ten goede keren? U hebt het toch gezegd, als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van u begeren. Heren, mogen wij dan ook voor de vergadering van deze week de wijsheid van u vragen. En waar het zich laat aanzien dat deze klasses weer andere vergaderingen met zich mee zal brengen. Verlengde vergaderingen. O God, wil u geven dat het alles vrucht mag hebben en gebruikt mag worden tot eer van uw naam. Tot opbouw van uw koninkrijk, tot saambinding en vooral ook tot bekering. Want wat aan de gemeente wordt voorgehouden iedere zondag, de noodzaak van de bekering, dat geldt ook voor ambtsdragers. Dat geldt voor ouderlingen, voor diakenen en voor predikanten. Dat geldt ook voor kerkelijke vergaderingen. Dat wij de roep van uw woord leren verstaan. En de weg van uw woord leren gaan. Heere, ontferm u over onze kerken. Niet alleen over de klasses Rotterdam die deze week vergadert, maar over alle klassikale vergaderingen die voor een klein deel al vergaderd hebben, of deze week ook zullen vergaderen, of misschien een week later bijeen zullen komen. Heere, wil u in die kerkelijke vergaderingen nog wonderen doen? En zou u onze kerken willen bewaren bij uw woord? En zou u willen geven dat er ook in de gemeenten zulke wonderen mogen gebeuren dat we zien dat zondaren tot bekering komen? En dat mensen gaan vragen naar u en willen leven in overeenstemming met uw heilig woord? Heren, dat vragen we heel in het bijzonder vanavond voor ons als gemeente. We bidden of u onder jongeren en ouderen de dingen van de eeuwigheid en de dingen van uw woord zo op het hart wilt binden, dat wij u mogen zoeken. Ach, geef u wonderen, ook onder ons. Wil u uw volk weer opnieuw troosten en sterken, maar wil u ook mensenkinderen, jongeren, tot bekering brengen. Heer, het kan soms zo stil zijn. Wil u de stilte doorbreken? Wil u geven dat er roering mag komen? Een zoeken van u en van uw sterkte. Verdiend hebben we het niet. Naar recht zou u ons voorbij kunnen gaan. Maar wij mogen toch eerbiedig pleiten op het genadewerk van de Heere Jezus Christus. We smeken, Heere, wil u het doen. Uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 40, de versen 4 en 5. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in 's Heeren naam. Wij zegenen u uit 's Heeren woning, wij zegenen u al tezaam. 118, het 13e vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ik word inderhaast samengekomen, 70 of 2 samengekomen, de zaak tegen Jezus van Nazareth. En we hebben gezien dat de hoge priester en zijn handlangers bezig geweest om een getuigenis tegen de Heere Jezus Christus samen te stellen. Ze hebben valse getuigen opgeroepen en er is heel wat getuigd in die raadzaal, maar er waren geen getuigen die tot overeenstemming konden komen, totdat ja, eindelijk er ging een zucht van verlichting door de hoge heren van de raad, totdat er twee kwamen die ongeveer hetzelfde zeiden. Deze verleider heeft gezegd dat hij de tempel in 3 dagen kon, dat hij de tempel kon afbreken en in 3 dagen zou opbouwen. En we hebben het vanmorgen aangestipt, zelfs dat was een vals getuigenis. Want Jezus had nooit gezegd dat hij de tempel zou afbreken. Hij had gezegd dat zij de tempel konden afbreken. Bovendien bedoelde hij duidelijk niet de tempel die daar stond in zijn pracht, midden in de stad Jeruzalem, maar de tempel van zijn eigen lichaam. En als dan eindelijk een eenparige getuigenis klinkt van 2 getuigen, dan staat de hoge priester op. En dat duidt aan dat nu het hoogtepunt, of moeten we zeggen het dieptepunt van het proces gekomen is. Want nu zal het erop aankomen om een bekentenis aan de misdadiger te ontfutselen. En de hoge priester staat op en hij zegt, antwoord ge niets, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus wil niet meewerken. Hij zwijgt. Er komt geen bekentenis. We hebben gezien dat dat zo in de Bijbel staat. Onder andere omdat de Heere Jezus te midden van het lasterlijke valse getuigenis zich wel wilde vernederen, maar zich niet wil verlagen. En dan neemt de hoge priester zijn toevlucht tot het allerlaatste. Hij probeert de Heere Jezus uit te dagen. Althans, dat is de bedoeling die in zijn woorden komt, naar voren komt. En hij betuigt hem onder ede. Dat is, hij dwingt hem een eed af. En hij zegt, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons openlijk zegt, of gij zijt de Messias, de Zoon van God. U moet er goed op letten wat de hoge priester hier doet. Hij voert het proces hier naar een hoogtepunt en dwingt de Heere Jezus om te antwoorden. Als hij dan niet wil ingaan op de beschuldigingen van die getuigen, dan moet hij nu openlijk gaan zeggen wie hij is. Of hij inderdaad zich voorgeeft de Messias te zijn, de lang verwachte, de Zoon van God. En dan antwoordt de Heere Jezus, heel eenvoudig, gij hebt het gezegd, ik ben het, lezen we bij een van de andere evangelisten. Zakelijk is dat hetzelfde, de Heere Jezus stemt het toe dat hij het inderdaad is. Maar hij voegt er nog die profetische spreuk aan toe, doch ik zeg u dat van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende tot de wolken, op de wolken des hemels. En zo zien we het hier, gemeente, dat in deze eenvoudige woorden de Heere Jezus ingaat op die dringende oproep van de hoge priester om onder ede te betuigen of hij is de Christus, de Messias, de Zoon van God. En we zouden kunnen zeggen, Jezus legt nu voor de hoge priester en voor heel het Sanhedrin, dat zijn de vertegenwoordigers van het Joodse volk, en ook voor de mensen die daar ver in de hof staan en meeluisteren naar dat hele proces, openlijk legt hij als onder ede een verklaring af. Ik ben de Christus. Ik ben de Zoon van de levende God. Ik ben de Zoon des mensen die gij zult zien komen in kracht op de wolken des hemels. Dat is opmerkelijk. Want als u uw Bijbel goed kent, dan weet u dat de Heere Jezus tot nu toe heel erg over die namen Messias en Zoon van God en zelfs enigermate over Zoon des mensen heel erg terughoudend daarover geweest is. Als zijn discipelen spraken over de vraag wie hij was, dan leek het alsof er een zekere aarzeling in zijn woorden kwam. En als hij daartoe, gedrongen door de belijdenis van een Petrus of van een van de andere discipelen, aan de discipelen betuigde dat hij was de Christus Gods, dan kwam daar onmiddellijk dat merkwaardige woord achteraan: en zeg het aan niemand. Hij verbood hen scherpelijk dat zij iemand zouden zeggen dat hij de Zoon van God was of dat hij de Christus Gods was. Voor zijn kruisiging lijkt het in vele, vele gevallen in de schrift zo te zijn dat de Heere Jezus nog wel voor zijn discipelkring wil weten wie hij is, maar zeker niet voor de scharen en ook niet voor de overpriesters en voor de schriftgeleerden. We noemen dat het Messias geheimenis. Hij over zijn Messias zijn en over het Zoon van God zijn, maar zelden openlijk wil spreken. Waarom is dat? En waarom spreekt de Heere Jezus dan nu, onder ede, te midden van een vijandige raadsvergadering, wel openlijk, dat hij is de Christus, de Zoon van God? Wel, een van de redenen waarom hij zwijgt voor de massa dat hij de Christus Gods is, is omdat zijn Christus zijn Zoon van God zijn, zo anders is dan de verwachting was van het Joodse volk. Zij verwachten, en die verwachting die is ook doorgeslopen tot in de discipelkring toe, zij verwachten een aardse Messias. Als zij ervan overtuigd geraakt waren dat hij inderdaad de Messias Gods was, dan zouden ze hem ogenblikkelijk naar Jeruzalem gebracht en hem gekroond hebben als aartsvorst zittend op de troon van zijn vader David. En hij wil laten zien, en dat niet door zichzelf de Messias te noemen, maar door de werken van de Messias te doen, door armen het evangelie te verkondigen en lammen en kreupelen op te richten en doden op te wekken. Hij wil laten zien dat hij de Messias is, die niet in de eerste plaats komt om de politieke problemen van Israël op te lossen, maar die komt als zaligmaker der wereld. En daarom is elk zwijgen van Jezus over het feit dat hij de Messias is, maar ook elk getuigenis waarin hij openlijk betuigt dat hij de Christus Gods is, voor ons van zo'n geweldige betekenis. Want hij betuigt op welke wijze hij de Messias is. En dat is niet naar de verwachtingen van mensen, van Caiaphas of van de Joden, maar hij is de Christus Gods, die de zaligmaker van zondaren is. Die komt niet om de wil van mensen te doen, zelfs niet om de wil van de zonen van Abraham naar het vlees te doen, maar die komt om de wil van God te doen. En daarom is het zo belangrijk dat wij deze dingen goed zien als we de woorden van de Heere Jezus overwegen. Hij spreekt hier openlijk uit dat hij de Christus is, de Zoon van God. En daarmee zegt hij het, de raad en de hoge priester en allen die het horen willen, en ook ons vandaag, vanavond in de kerk aan: ik ben inderdaad de Zoon van God. Ik ben inderdaad de Christus. En hij betuigt het onder ede, want de hoge priester heeft het hem onder ede afgevraagd. Maar hij zegt ook: ik ben Jezus, ik ben de Christus, op een gans andere wijze dan de vleeselijke verwachting van de Joden van mij verwacht. Ik ben de zaligmaker van zondaren. Daar zit iets koninklijks in die openlijke verklaring. vrijuit. Zonder zich op dit ogenblik te bekommeren welke gevolgen deze koninklijke verklaring, deze eedzwering zou hebben, zegt Jezus, ik ben het. Ik ben de Christus. Hij betuigt het onder aanroeping van de naam van zijn Vader. En hij zegt het openlijk tegen zijn vijanden, zo dat ook zijn discipelen die daar verder voor een deel in de hof staan, Johannes en Petrus bij het vuur om zich te warmen, dat ze het openlijk horen, ik ben toch de Messias. Al veracht ieder me, al denkt ieder dat ik een huichelaar ben, een bedrieger ben, toch ben ik de Messias, de Zoon van de levende God. En dan betuigt hij het koninklijk onder ede, ik ben het. En dan voegt hij daar een profetische verklaring aan toe. Want hij staat hier als een andere Messias dan het Jodendom verwachtte. Als een andere Messias dan de vleeselijke mens verwacht. En hij zegt om de mensen die hem horen spreken te overtuigen. Om ook een Caiaphas en de leden van het Sanhedrin te overtuigen. Ik ben de Messias. En ik zeg u dat van nu af zult gij de Zoon des mensen zien. Zittend aan de rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. De Heere Jezus zegt dus, ik sta hier nu wel als de leidende Messias. Ik sta hier nu wel als de gebondene. En jullie hebben in je dwaasheid en in je vijandschap voorgenomen om mij te kruisigen. Maar het zal duidelijk worden dat ik de Messias, de Zoon van God ben. Want van nu af aan zult gij de Zoon des mensen zien. En dan horen we hier woorden die bijna letterlijk ontleend zijn aan de profetische woorden van Daniël. Want u moet goed weten, gemeente, Zoon des mensen, dat is een naam die de Heere Jezus voor zijn sterven nog wel eens gebruikt van zichzelf. Dat betekent niet maar dat hij mens is. Dat wordt wel eens gedacht, zoon van God, dat betekent dat hij God is. Een zoon des mensen betekent dat hij mens is. Zo eenvoudig ligt dat niet. Zoon des mensen is in de Bijbel ook een majesteitsnaam van de Heere Jezus. Want in het licht van de profetie van Daniël, hoofdstuk 7, vers 13, leest u dat die zoon des mensen daar wordt aangekondigd als iemand die grote kracht en grote majesteit bezit. We lezen namelijk in Daniël 7 dit profetische woord over de Zoon des mensen. Verder zag ik in de nacht gezichten, schrijft Daniël, en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, dat is God. En zij deden hem tot dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Daar hebt u het dus. In dit visioen ziet Daniël dat voor Gods troon een mensenzoon nadert, die alle kracht en macht in hemel en op aarde krijgt. De mensenzoon is dus iemand die door God met majesteit wordt bekleed en met eer en heerlijkheid wordt gekroond. En dat zegt de Heere Jezus hier ook aan het adres van die Joodse raad, van die schriftgeleerden die zo doorkneed waren in de schriften en die onmiddellijk de woorden van Daniël herkende in de woorden zoals de Heere Jezus die aanhaalde. En de Heere Jezus zegt dan, dat zult ge van nu af aan gaan zien. Nu sta ik voor u als de leidende zaligmaker. Nu ga ik binnen enkele uren naar het kruis op Golgotha. Maar van nu af aan zult ge mij zien
als de Zoon des mensen, bekleed met eer en heerlijkheid, zittend aan de rechterhand der kracht van God en komende op de wolken. De lijdende borg profeteert van zijn komende heerlijkheid. En die heerlijkheid wordt vooral getekend als de heerlijkheid van een koning. De heerlijkheid van een rechter. Want hij zal heersen als koning en hij zal eenmaal aan het einde der tijden komen als rechter van het heelal. En zo wordt hier aan rechter Caiaphas en aan de rechters van het Sanhedrin gezegd: eenmaal zal ik komen en zal ik richten over u en over heel de wereld. O rechters in het Sanhedrin, hoort u het? Petrus, Johannes, dienstknechten en dienstmeisjes in de hof van de hoge priester, hoort ge het? En de vraag klinkt vanuit dit woord ook tot ons: hoort u het? Hier trekt de Heere Jezus de lijdende borg die voor het gerecht van de kerk van die dagen veroordeeld wordt, de profetische lijn naar de oordeelsdag. Hij zal komen op de wolken des hemels als de Zoon des mensen. En wij moeten dat maar niet vergeten. Als Jezus deze woorden in diepe ernst spreekt. Wij kunnen, als het gaat over de lijdende Heere Jezus Christus, zo proberen ons in te denken hoe zwaar zijn lijden was. En denken over de diepe lijdensgang die hij maken moest. En over de bittere lijdensbeker die hij drinken moest. En dat is niet verkeerd. Als het maar gebeurt met een biddend hart, vragend of God die dingen op ons zijn ziel wil binden. Maar weet u, het gaat bij de lijdensweg van de Heere Jezus niet alleen maar om hem die een worm en geen man was. Niet alleen om hem die van God verlaten was. Niet alleen om de gekruisigde en bebloede koning. Wij mogen niet vergeten dat de bebloede Jezus is de rechter van het heelal. En de Sanhedristen en Caiaphas hebben het gezien. Van nu af zal de koning zitten aan de rechterhand van God. Wanneer hebben ze het gezien? Wel, dat is al begonnen de volgende dag toen het gerucht uit de tempel kwam dat toen Jezus stierf. Dat toen dat grote voorhang, dat gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen, dat het in tweeën scheurde. Ze hebben het gehoord toen ze de geruchten hoorden van de Romeinse soldaten die op wacht stonden bij het graf, dat het graf opengebroken is. Ze hebben het gezien toen na de opstanding van de Heere Jezus het evangelie verspreid werd en velen tot de sekte van die gehate Nazireër bekeerd werden. Ze hebben het gezien over schrikking toen ze gestorven zijn. En ze zullen het zien als ze straks met al degenen die op deze aarde geleefd hebben zullen staan voor de koning der koningen en de Heere der heren. Want wij moeten allen geopenbaard worden, zegt Paulus, voor de rechterstoel van God. En dan zal er rekenschap gevraagd worden wat wij gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. En zo worden we van de rechtszaal in het hoge priesterlijk paleis van Caiaphas door het profetische woord van de Heere Jezus vanavond stilgezet bij de grote rechtszaal der eeuwigheid op de laatste dag. Daar zullen al de mensen geoordeeld worden. Daar zal een Judas geoordeeld worden en een Caiaphas en een Pilatus en een Herodes. Daar zullen de 70 of 72 Sanhedristen geoordeeld worden. Daar zullen de discipelen geoordeeld worden. Daar zullen ook wij geoordeeld worden. En laten we die ernst van het lijdensevangelie vanavond ook maar niet vergeten. Want wij allen komen in aanraking met Jezus Christus als de rechter, de Zoon des mensen. Die zit aan de rechterhand der kracht Gods en die komt op de wolken des hemels. En de dringende vraag die in deze prediking aan onze harten wordt gelegd, aan het hart van die jongen of dat meisje vanavond in de kerk, aan het hart van elke oudere, aan het hart van u en van mij is deze. Wie zal voor deze rechter kunnen bestaan? Wie zal als Jezus Christus, de man van smarten, voor het Sanhedrin verschijnt op de wolken, kunnen bestaan? Dat zal alleen kunnen, gemeente, als wij door het bloed van de Heere Jezus Christus gereinigd zijn. En als wij achter zijn bloed bedekking en beveiliging hebben gevonden. Anders niet. En de vraag is er vanavond heel in het bijzonder aan de mensen die vanmorgen niet aan de tafel van de Heere konden komen. Omdat ze diep in hun hart weten, ik ben vreemdeling van dat werk der genade. En ik kan geen avondmaal vieren. Zeg, schud dat u dan nooit eens wakker dat u geen avondmaal kunt vieren. Of bent u er misschien heimelijk nog wel trots op dat u dat niet kunt? Want zegt u, ik neem het zo licht niet en zo makkelijk niet. Mijn lieve vriend, als dat nu heel uw godsdienst is, nooit verder komen dan ik neem het zo licht niet. En ik neem het zo makkelijk niet. Zult u voor de rechterstoel kunnen bestaan als Jezus Christus komt op de wolken als de Zoon des mensen? Ik zeg u met al uw woorden, als u niet meer hebt dan dat, u zult geen verberging vinden. En geen bedekking. En u zult staan bij Caiaphas en bij de Sanhedristen die zich niet hebben bekeerd. En daarom is het zo dringend nodig dat de boodschap doordringt tot in de vezels van uw hart. U moet bekeerd worden. U moet behouden worden. Anders kunt u voor het grote gericht van Jezus Christus, die komt met de wolken, niet bestaan. En ik moet er in de naam van de Heere Jezus Christus bij zeggen, dat dringt en dat heeft haast. Want de tijd is kort. Wanneer de Heere Jezus Christus terugkomt op de wolken, ik weet het niet, dat weet niemand, hoeveel mensen daar ook graag iets van zouden willen weten. God verbergt dat. Maar één ding is duidelijk, zijn komst dringt. De dagen worden korter en hij is zeer nabij. Let u maar eens op de woorden zoals de Heere Jezus die hier zelf spreekt. Van nu af aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende en komende. Dus zijn zitten aan de rechterhand van God, dat is precies hetzelfde als zijn komen ten oordeel. Daar bedoel ik dit mee, dat wanneer hij zittende is, is hij ook komende. Zolang hij zittende is, is hij onderweg om te komen. Dat zegt de tekst toch heel letterlijk. En daarom drijft de boodschap en dringt de boodschap van alle kanten er bij u en bij jullie jonge mensen op aan. Christus is komende. Nog zwijgt de hemel. Nog is hij aan de rechterhand van zijn vader. Maar hij is zittende en hij is komende op de wolken. O, haast u toch en haast u toch. En vind geen rust in wat opgepoetste godsdienstigheid. Of wat eigengemaakte vroomheid. Of wat godsdienstige redeneringen. Als u onbekeerd bent, moet u bekeerd worden. Want anders kunt u voor God niet bestaan. En ik moet daar tegelijkertijd nog wat anders bij zeggen. Want het woord is niet alleen een diep ernstig woord voor onbekeerden die dat toestemmen en die misschien daar een zekere rust in vinden. Maar het woord heeft ook een hele scherpe toespitsing voor hen die menen bekeerd te zijn. Maar zichzelf niet hebben leren kennen als een verloren zondaar. Die nu alleen door het bloed van Christus Jezus behouden moet worden. De Bijbel waarschuwt ons in alle ernst en scherpte en tegelijk in alle liefde voor. Dat het ook mogelijk is onszelf te bedriegen voor de eeuwigheid. Dat we ons iets aanmeten. En iets aanmatigen. Dat we de dingen van de Heere zelfs bespreken. In zijn naam eten of drinken. En dat we toch vreemdeling zijn. Van het werk van de Heere. Vergeet het niet. Uiteindelijk is de beslissende vraag, gemeente. Hoe zal ik straks de rechter van hemel en aarde onder ogen komen? Het gaat er niet wat mensen van u denken. Het gaat er ook niet om ten diepste wat u van uzelf denkt. Maar hoe denkt God over mij? Hoe zal ik bestaan, staan voor Jezus Christus? En dan kan onze godsdienstigheid en onze gedachte over onszelf in die dag van het gericht, het zal het niet houden. Want alles wat geen God en Christus is, las ik vanmiddag nog in een oude preek uit de Levensbron, zal voor God niet kunnen bestaan. Ziet, hij komt. Dat is de diepe ernst. We zijn daar vanmorgen ook heel nadrukkelijk op gewezen. Ik weet niet of u het gezien en beseft hebt. Want elke avondmaalsbediening is niet alleen een herinnering aan het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Maar ook een profetie. Doe dat totdat hij komt. En zo zien we dat juist in de prediking van het woord van deze dag en in het heilig sacrament, zoals dat naar de inzetting van Christus bediend mag worden, er niet alleen de herinnering ligt aan de lijdende borg en zaligmaker, dat gode zij dank ook, maar ook een profetie ligt van de komst van Jezus Christus op de wolken. En nog één keer, die vraag is daarom zo dringend. Hoe zal ik voor hem bestaan? Jezus Christus zegt hier dus, wanneer hij staat te midden van zijn spottende en schampere rechters, dat hij komen zal als rechter. En hij zegt het openlijk. Ik zal komen als de Zoon des mens. En hij neemt die namen die de hoge priester hem voorhoudt over. Zoon des mensen. Christus, Zoon van God. En de hoge priester, hij geloofde niets van. De Sanhedristen, voor het merendeel, ze geloven er niets van. Wat dat betreft zijn het moderne mensen. Ze geloven het zomaar niet. Er gaat zelfs een zucht van verlichting door de zaal, met name door het hart van de hoge priester, wanneer hij in een soort geveinsde verontwaardiging zijn hoge priesterlijke kleed neemt en het van boven naar beneden in stukken scheurt. Zo erg vindt hij het zogenaamd. Maar ten diepste is hij opgelucht. Want nu heeft deze Jezus van Nazareth zichzelf veroordeeld. Hij heeft gezegd, ik ben de Messias. En hij is de Messias niet, dat is godslastering. Dus moet hij volgens de wet uit Leviticus 24 als een godslasteraar gedood worden. En het Sanhedrin zegt het. Wij hebben zijn getuigenis gehoord. Hij is des doods schuldig. En dan wordt er een spel gespeeld met de Heere Jezus. Gebonden wordt er een doek over zijn hoofd geworpen. En hij wordt geslagen, gewoon gestompt, zouden we zeggen. Profeteer, wie is het die u geslagen heeft? Heb je daar wel eens over nagedacht? Jezus zojuist als de grote profeet getuigenis afgelegd van zijn komst en oordeel. En daar wordt hij echt satanisch. In zijn profetenambt bespot. De eerste spot is die hoge priester al. Die zijn kleed stuk scheurt en zegt godslastering. En nog lager zingt de spot wanneer ze een helle spel met het lam spelen. Profeteer Christus. Wie heeft u geslagen? Als Christus toen dat wat hij geprofeteerd had, werkelijkheid had willen doen worden. En de majesteit waarmee hij komen zal op de wolken toen had getoond. Ach, dan was er van heel dat Sanhedrin en van al die spotters en honers niets overgebleven. Maar hij zwijgt in de spot. Want de boodschap ligt er. En hij zwijgt in de spot omdat de lijdensweg verder gaat. En omdat hij sterven moet en sterven wil. En de vraag dringt, waarom wil hij sterven? Waarom zwijgt hij onder de spot nu eenmaal zijn koninklijke profetie geklonken heeft? Wel omdat hij niet alleen profeet en koning, maar ook priester is. Omdat hij de zijne zo uitnemend heeft lief gehad. Want letten we erop, in deze woorden neemt de Heere Jezus die drie namen over. Zoon des mensen, dat zegt hij zelf. Maar ook Zoon van God. En dan vooral die ambtsnaam, Christus, Messias, gezalfde. Gezalfd tot profeet en koning, maar ook tot priester. En nu wil hij onder de spot en onder de hoon. Toch dulden en lijden. Waarom? Omdat hij de weg van zijn vader wil gaan. En omdat hij zondaren wil zalig maken. Ook een Petrus die daar waarschijnlijk op datzelfde moment of heel kort daarna Jezus onder ede staat te verloochenen. Ik ken de mens niet. Ook Nicodemus en Jozef van Arimathea die in de raadzaal zwijgen. Al hebben ze geen behagen in zijn dood. Ook Johannes. Want laten we het niet vergeten, wat de apostel schrijft aan het slot van die kostbare brief aan de Hebreeën. Dat is het wat de Heere Jezus Christus hier bezielt. Dat is het wat in zijn hart is. Jezus Christus, zegt de apostel aan het slot van de Hebreeënbrief, de overste leidsman en de voleinder des geloofs de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Waarom heeft Jezus, voordat hij aan de rechterhand van de troon van God mocht zitten, het kruis verdragen en de schande veracht? Waarom duldt hij de spot en de hoon hier in de raadzaal? Waarom duldt hij het dat hij door hoge priester en door het Sanhedrin veroordeeld wordt? Waarom? Vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. En wat is de vreugde die Christus voorgesteld wordt? U zegt om eeuwig bij God te zijn, ja dat ook. En dat in de eerste plaats de vreugde om eeuwig bij de Vader te zijn en de Vader en de Geest, de liefde van de drie enige God ten volle te beleven. Maar de vreugde die Christus voorgesteld is niet alleen dat hij weer delen mag in de volle gemeenschap en in de volle vreugde van zijn Vader en van de Geest. De vreugde die Christus voorgesteld is ook dat wanneer hij zijn ziel als een schuldoffer zal stellen, zo zal hij zaad zien. Dat betekent wanneer hij sterven zal door de weg van de schande en door de weg van het kruis en door de weg van de grote vernedering, dan zal hij daardoor vele mensenkinderen zalig maken. Wat is dus de vreugde die Jezus voor ogen heeft? Wat is de heerlijkheid die hem wacht? Dat hij bij God mag zijn, straks aan de rechterhand van zijn Vader. Maar ook dat hij vele verloren zondaren op mag rapen uit het slijk van de zonden en mee mag nemen als op arends vleugelen om ze in de hemel der heerlijkheid te brengen. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is zijn vreugde. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En hij is Gods gezalfde, dat is Christus, om aan armen het evangelie te verkondigen en uit te roepen het jaar van het welbehagen van onze God. Om alle treurigen te troosten, ziet u in al die namen, Jezus Christus, Gods Zoon, Zoon des mensen, zit volgens de Bijbel iets opgesloten van zijn zoekende zondaarsliefde. En dat is het geheim van zijn lijden, het geheim van zijn sterven. Hij draagt, als hij hier staat, voor Caiaphas, koninklijke eed zweert en profetisch spreekt van zijn wederkomst. Hij draagt als hoge priester al die verloren zondaren die het leven in eigen hand leren verliezen en hem leren kennen als hun enige borg en koning. Hij draagt ze allemaal op het hart. En dat is de vreugde, dat hij hen nu zalig mag maken. En daarom zwijgt hij in de spot. Maar voor hen spreekt hij, ook wanneer Caiaphas het van hem vraagt. Ik ben de Christus. Ik ben de Zoon van de levende God. Ik ben de Zoon des mensen. O, hoort u het, arme zondaar die met uzelf zo vast zit. Die misschien vanmorgen wel een heimelijk verlangen had naar het heilig avondmaal. Maar zegt, er zit nog zoveel tussen. Het is zo dor en zo donker. Of die jongen of dat meisje die wel heel ernstig geworden is de laatste tijd, in wiens leven een verandering gekomen is en zegt, zo kan ik niet verder. Ik moet bekeerd worden. Maar hoe moet dat nu? Hoe moet ik zalig worden? Ach, als je daar eerlijk en ernstig voor Gods aangezicht mee komt, dan kun je het zo ervaren dat dat van jezelf uit ook onmogelijk is. Je voelt dat die klover ligt tussen God en tussen je ziel. God en Christus onbekend. Niet weten hoe bij hen te komen. Zoals een ouder iemand ooit na een avondmaalsbediening uit de kerk tegen me zei. Ja, dominee, ik weet het, daar was de Heere Jezus Christus aan de tafel. Maar hoe kan ik hem nou vinden? Waar kan ik hem nou vinden? Als borg voor mijn schuld. Kijk, dat kan een levensvraag zijn. Uw levensvraag? Oh, je zou zo wensen, gemeente, dat je die levensvragen heel veel tegenkwam. Hoe kan ik behouden worden? Hoe kan ik Jezus vinden? Een borg voor mijn schuld. Een priester, een lam van God, dat mijn schuld wil bedekken en mijn zonde wil boeten. Moet u eens heel goed luisteren. U hoort hier de lijdende borg een eed zweren. En u weet wat een eed is, een plechtig aanroepen van de naam van de Heere. En hij zegt hier met zoveel woorden onder ede: ik ben de Christus. Ik ben de Zoon van God. Ik ben de Zoon des mensen. En wat staat er ook weer van die Zoon des mensen? De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat wil zeggen, wanneer er een verloren zondaar is, wanneer er hier in Middelharnis een verloren zondaar zit, in zijn of haar bank, dan is Jezus bij machte. Deze lijdende borg die nu zit aan 's vaders rechterhand, die is bij machte om u op te zoeken. En niet alleen is hij bij machte om dat te doen, hij is ook bereid om het te doen, want hij heeft gezworen in de raadzaal: ik ben de Zoon des mensen. En de Zoon des mensen, ik betuig het in de naam van mijn Vader, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zou hij dan u niet zalig kunnen maken? Zou er dan na deze nabetrachting spreek geen reden te zijn om die Zoon des mensen aan te roepen? Christus, zo heet hij ook. En we hebben het woord al aangeduid dat Christus de gezalfde met vreugdeolie gezalfd is, zegt Jesaja, om alle treurigen te troosten. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen onze Gods. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te geven sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En hij heeft het gezworen: ik ben de Messias. Gezalfd met die vreugdeolie. En bereid en machtig om dat te doen. Zou het voor u benauwde van geest aangevochten niet kunnen. Maar er zijn er misschien die dat vandaag, vanmorgen zo hebben mogen ervaren. Want Gods kinderen leren zichzelf kennen als armen van geest. Als mensen die, zoals we het vanochtend gezegd hebben, voor het recht van God moeten verstommen. En voor de beschuldigingen geen antwoord hebben, geen weerwoord. En nu zegt Jezus, diezelfde die zweeg: ik ben Christus. Ik ben de Zoon des mensen. Treurige te troosten, dat is een vreugde, dat is een liefste werk. En daar zag hij nu op, gemeente, in die raadzaal van Caiaphas en in die diepe weg voor Pilatus en in die diepe donkere weg naar Golgotha, de vreugde die hem was voorgesteld. Hij zag die treurende ogen van een Petrus en hij zag, mag ik het zo zeggen, die moedeloze blik van een Thomas. En hij zag die verlorenheid van zijn volk. En wat een vreugde het zou zijn dat hij hen mocht zalig maken. Op rechtsgronden, uit vrije genade. O, hij had hun lief. van eeuwigheid met zijn uitnemende liefde. En daarom wilde hij lijden en wilde hij sterven. Zoon van God, Zoon des mensen, Christus. Die drie namen duiden één en dezelfde persoon aan, deze gezegende. En deze gezegende zegt van zichzelf, ge zult me zien komen. Aan de rechterhand van de Vader zal ik zitten. En ik zal komende zijn op de wolken des hemels. Maar deze Jezus die Christus is, die komt om de aarde te richten, zal voor de zijne komen, voor alle die zijn verschijning hebben lief gehad, niet als een rechter om hen te verschrikken. Maar hij zal komen als Christus, als Zoon van God, eenvoudig gezegd, als zaligmaker. En die zaligmaker zal de tekenen van zijn lijden en sterven in zijn lichaam dragen. Tekenen van de vloek die hij droeg. De tekenen van zijn vernedering, van de spot en van de hoon. En hij zal komen op de wolken des hemels. Precies zo zegt hij tegen zijn discipelen bij zijn hemelvaart. Zoals ge me hebt zien henenvaren, alzo zal ik wederkomen. Zou dat niet betekenen dat hij als Christus wederkomt voor zijn kerk, die zoals hij zijn kerk zegenend achterliet, zegenend onder de doorboorde handen, zegenend onder zijn hoge priesterlijke zegen, dat hij zo wederkomt op de wolken, in verlangen om zijn kerk eeuwig thuis te halen, in verlangen om zijn kerk straks eeuwig boven te brengen. Hij komt om de aarde te richten. O, dat kan iets zijn wat diep in onze ziel kerft, wanneer we denken aan het feit dat we hem niet kunnen ontmoeten. Maar het kan toch ook door alle strijd heen voor het volk van de Heere een groot verlangen zijn. En misschien was er vanmorgen aan de tafel des Heere wel iets. Heere, wanneer zal ik u zo mogen ontmoeten, zo mogen dienen, zo mogen blikken in de heilgeheimen van uw bloed en van uw wonden, van het verbroken lichaam en van het vergoten bloed. Dat ik het nu zonder zonde, zonder er zelf tussen te zitten, mag verstaan. En dat ik u mag kennen en aanbidden en loven als het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Gemeente, dat is de toekomst voor de levende kerk. Voor degene die straks aan mogen zitten aan de bruiloft van het lam. Die bruiloft komt. Jezus de lijdende, de stervende zegt het. Ge zult de Zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels. Misschien zullen wij het nog meemaken. Misschien ook niet. God weet het. Maar komen zal hij. En zelfs al maken we het niet mee, die dag zullen we wel beleven. Want alle doden zullen opstaan. En de vraag dringt: kunnen we hem ontmoeten? Weten we het op bijbelse gronden, op deugdelijke gronden, dat we behouden zijn in het bloed van het lam? Mogen we geestelijk iets kennen van die dierbare koning Jezus Christus, Zoon des mensen, gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. O, het kan nog. Er is zoveel genade en zoveel ruimte in Christus Jezus, dat de grootste zondaar kan zalig worden. En dat de meest eigengerechtigde ook nog kan zalig worden. Want er is geen zonde of eigengerechtigheid. Of Christus kan een zondaar ervan verlossen. Maar hij dringt wel aan om hem te zoeken, nu het nog kan. Laat dat dan de vrucht mogen zijn van deze zondag. Voor het eerst of opnieuw. Dat we de koning die hier getekend wordt als de bebloede zaligmaker te voet vallen. En smeken, Heere, ontferm u mijner. Want dan zal het ook zeker zijn. Dat wie hem oprecht in waarheid nederig te voet valt, die zal van hem zijn wegen leren. En die zal het hier, al is het misschien door de strijd heen, leren zingen. Gezegend zij deze grote koning. En straks volmaakt met alle gezaligden het aanheffen. Gezegend zij hij die daar komt op de wolken. In de naam des Heren. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u om uw naam dank te zeggen. Voor alles wat u deze dag gaf. Wil u het zegenen. En wil u geven dat we ons mogen benaarstigen. Zoals uw woord dat ons voorhoudt. Om onze roeping en verkiezing vast te maken. O God, u weet wie we zijn. U weet ook in welk tijdsgewricht we leven. Dat gij zittend zijt en komend zijt op de wolken. Heren, dat er niemand van ons aan de linkerhand van u hoeft te staan. Wil u dan krachtig werken? Wil u ons daar ook deze week mee bezig doen zijn, mee werkzaam doen zijn? Leg het ons op. Wees met ons deze week in al ons werk, in de moeite die ook dat kan geven. Op de scholen, wees thuis en in alle omstandigheden met ons. Zegen ons, Heere, deze week. Breng ons zondag samen als onze vriend en broeder dominee van der End hoopt voor te gaan. Wil u hem en de gemeente een gezegende zondag geven. Zegen ook ons. We vragen dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 72, het 11e vers, is onze slotzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.